Welkom bij de allereerste Research at Nederland podcast. In de weken richting zaterdag 19 juni nemen we u 6 keer mee met een gast waarmee we de onderwijsactualiteit bespreken en een doorkijkje maken naar de mooiste onderwijsconferentie van ons land. Daar waar onderzoek en praktijk in elkaar overvloeien. Mijn naam is Jan van de Ven en dit is aflevering 1 van de Research at podcast. Mijn eerste gast hoort ondertussen bij het Research at Meubilair. Als wiskundedocent schreef hij meerdere boeken rondom klassenmanagement. En samen met Jelmer Evers stond hij aan de wieg van de lerarenbeweging met hun boek Het Alternatief. Als eerste leraar werd hij door de kroon benoemd in de onderwijsraad, waar hij nu met zijn tweede termijn bezig is na zijn werk als zelfstandig trainer en adviseur. Leraar, columnist, adviseur, uitgever, trainer, René Knijber. Onderwijsman in hart en nieren. René, welkom. Allereerst, wat heb jij met Research at?
Nou, ik ben eigenlijk vanaf het begin af aan ben ik al betrokken bij Research at. Dus ik raakte eigenlijk al vrij vroeg geïnteresseerd in wat onderwijsonderzoek kan brengen voor de praktijk. Toen ik net voor de klas stond, dacht ik, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Mm-hmm. Want ik doen we allemaal dingen als uitleg en opdrachten geven. Maar hoe weet ik wat het beste werkt? En dus voor mij zat die fascinatie er al vrij vroeg in. Van ja, ik kan wel dingen doen. Maar wie zegt er dat de dingen die ik doe, dat die ook daadwerkelijk opleveren wat ik ervan hoop? Ik kan het misschien niet beter. Is daar geen onderzoek naar gedaan? Ja. Dus zo raakte ik daarin geïnteresseerd. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. En rond het alternatief vond ik dat ook een onderdeel van wat de professionaliteit van leraren zou moeten zijn. Ja. Want ik vond dat leraren zich moesten emanciperen. Maar dat er ook bij hoort van, ja, dat je werkt aan de kwaliteit van je vak. Ja,
zelf op zoek naar relevante kennis.
Ja, precies. En je dat ook onderhouden. Dus niet zomaar dingen doen, maar gewoon ook weten van, ja, wat werkt, wanneer en wat kan ik daarvan gebruiken. Nou, en in dat kader kwam eigenlijk ook voor mij Research at in Engeland in het vizier. Opgericht door Tom Bennett. En vrij succesvol daar eigenlijk meteen vanaf het begin af aan al. En ik dacht, nou, dat zou voor ons toch ook fantastisch zijn. Dus toen ben ik een keer daar naartoe getogen in Engeland. Ja? Ben ik daar in september naar de National gegaan en heb ik daar een sessie verzorgd.
Ook. Weet je het jaartal nog, wanneer dat was?
Ja, dat was in 2015. Ja. Ja, het was net het Flip the System boek was uit. Want het alternatief heeft ook een Engelse versie gekregen. Dus daar heb ik toen, dat was eigenlijk de aanleiding om daar wat te komen vertellen. Ja, en het was gewoon een fantastische dag. Hè. Er waren 800 man. Iedereen was heel enthousiast. Allemaal fantastische sessies. De onderzoekers en leraren die allemaal over een bepaald onderwerp helemaal losgingen. En op een zaterdag. En ja, met een handjevol Nederlanders. Ja. En één daarvan was Jan Tishauser, die heel graag dit ook in Nederland wilde gaan doen. Ja. Dus en daar heb ik me natuurlijk vanaf het begin af aan heb ik dat ook gepromoot. En op die manier ben ik ook eigenlijk vanaf het begin af aan al betrokken bij Research at Nederland door steeds sessies te verzorgen en er aandacht voor te vragen.
Dus met recht iemand die bij ons meubilair hoort. Straks wel wat meer over Research at, ook over je eigen sessie. Ik vroeg net al, van welke rapporten vanuit de onderwijsraad zou je graag bovenaan die stapel van de formatietafel willen hebben. Maar als je nou gaat kijken naar, je bent veel meer dan iemand van de onderwijsraad. Je bent leraar, trainer, lerarentrainer. Je bent uitgever van onderwijsboeken onder andere. Als jij nou zelf zou mogen kiezen, als René Knijber nou zou mogen aanschuiven bij die formatiebesprekingen over onderwijs. Wat gaat jou dan als persoon, als onderwijsman aan het hart? Wat zou jij dan daar als onderwerp binnen willen schuiven?
Ja, nou ja, kijk, voor mij is het allerbelangrijkste, als je het mij zou vragen, is de manier waarop beleid wordt vormgegeven in Nederland. Ja. Want dat is voor mij het kernprobleem. En los van alle andere problemen die er zijn, want ik denk werkdruk is natuurlijk een enorm probleem waarvan ik wil dat het opgelost wordt, of zo goed als mogelijk. Ik zie ook het salarisprobleem, zie ik nog steeds als een probleem. Dat er een gat is tussen wat PO en VO.
Dat blijkt.
Nou ja, en zo zijn er veel meer problemen. Alleen, ik denk, zoals kansenongelijkheid en al dat soort dingen, maar ik denk dat die problemen niet opgelost worden als OCW niet in staat is om goed beleid neer te zetten. Ja. En je ziet dat de OCW eigenlijk te weinig kennis in huis heeft, of eigenlijk niet adequaat stuurt.
Ja.
Te veel probeert te doen via afspraken in de polder.
Ja.
En wat mij betreft is een van de dingen die moet gebeuren, is eigenlijk de OCW zelf goed onder handen nemen. En eigenlijk kennis daar een veel centralere plek in te geven.
Ja. Want, je geeft eigenlijk een soort van korte recap van je boekje De Sluipende Crisis, dat je ook nog schreef samen met Doreen Zevenbergen. Onlangs sprak Jaap Versveld in het Financieel Dagblad, oprichter van Stichting Leerkracht, eigenlijk ook soortgelijke woorden, hè, met name rondom die kennis op de departementen over onderwijs in dit geval. Waar zou je beginnen? Hoe kunnen we dit anders gaan regelen?
Ja, kijk, ik denk dat het gewoon een hele eigenlijk omvorming van het ministerie vraagt. En dat heeft misschien deels te maken met de Rijksoverheid zelf. Want bij de Rijksoverheid is eigenlijk kennis als onbelangrijk, wordt dat beschouwd. Hè? Dus managers worden vooral aangetrokken op hun managementvaardigheden en niet per se op hun kennis van onderwijs. Hè? Dus je kan van landbouw komen en dan bij OCW terechtkomen of van Defensie of van het hele Belastingdienst kun je vandaan komen en het daar niet zo fantastisch gedaan hebben en dan met onderwijs gaan bemoeien. Dat kan allemaal bij de overheid. En ik denk dat dat gewoon niet goed is. Hè? Dus vroeger had je een systematiek waarbij eigenlijk vanuit waarbij de vooral ambtenaren werden aangetrokken vanuit het veld zelf.
Ja.
En dat leerde ze heel veel. Ja, dat bracht ook heel veel kennis natuurlijk met zich mee. Ja, en nu hoeft dat niet. Hè. En nu zie je eigenlijk een soort carrousel van ambtenaren die misschien een jaar lang op een dossier zitten en dan vervolgens naar een volgend dossier gaan. Dus de cultuur bij OCW is ook een beetje dat je je bent een beetje een loser als je te lang blijft hangen op een bepaald dossier. Kijk, en dat kan allemaal zo werken binnen zo'n ministerie, maar dat levert eigenlijk allemaal beleid op waar we in het veld niks aan hebben. Dus wat mij betreft vraagt het eigenlijk een omvorming van. Hè. Waarmee ik niet wil zeggen dat individuele ambtenaren allemaal heel slecht zijn, want ik ken dat alleen maar als hele aardige, vriendelijke en hele slimme mensen.
Ja.
Maar ik denk dat de manier waarop het ministerie georganiseerd is en de wijze waarop beleid tot stand komt, dat gewoon echt aan dat moet gaan veranderen.
Iets meer onderwijs binnen OCW wat dat betreft, of veel meer onderwijs binnen OCW.
Ja, vooral kennis over. Hè. Dus het is prachtig natuurlijk dat OCW nu zegt van we maken 8,5 miljard vrij en er moet allemaal evidence-informed zijn. Maar dan zou je toch ook verwachten dat binnen OCW dat er ook mensen zijn die ook begrijpen hoe dat zit.
Ja,
dat blijkt toch niet het geval.
Nee. Nou, over dat evidence-informed, daar gaan we dadelijk in het tweede gedeelte wat dieper op in, op jouw sessie. Maar allereerst, voor de eerste keer ook aflevering 1, Tishouser's tip. Jan Tishouser, je noemde hem net al, de man die Research Ed ook naar Nederland haalde, zal elke aflevering aan de hand van het programma zijn tip geven over wat er 19 juni aan bod komt. En het liefst dan ook nog een beetje gebaseerd op waar wij het hierover gehad hebben. Tishouser's tip.
René Knijber is ook lid van de Onderwijsraad. En die raad gaf ons de afgelopen maand 2 adviezen die ik wil samenvatten met: leg de focus op het fundament en geef kinderen meer kans om na de basisschool op te stromen. Op ResearchEd leggen we elk jaar de focus op het fundament met veel aandacht voor rekenen en taal. En ook dit jaar hebben we weer een aantal sessies die daarover gaan. Marita Eskers vertelt ons hoe je van elke leerling een vloeiende lezer maakt. En Sarah Bergsen vertelt ons hoe je in 3 maanden van een matig presterende school op het gebied van rekenen een topschool kunt maken. Maar wat heb je aan een goed fundament als je op je 11e in een doodlopende straat op het VO belandt, waar de weg omhoog steeds moeilijker is? Hoe kunnen we de kinderen uit Amsterdam-Noord en Rotterdam-Zuid helpen die vaak met een stevige onderadvisering op het VMBO basis en kader zijn beland? Wachten op de brede brugklas helpt de kinderen op korte termijn niet. Een van de oplossingen komt van Gert Verbrugge en zijn collega's. Zij hebben op het Alfrink College laten zien hoe je in het VMBO een hoog niveau kunt realiseren door evidence-informed aan de slag te gaan. Ik kijk er naar uit om jullie op 19 juni in levende lijven of online te ontmoeten. Tot dan.
Oké, René, 19 juni, het komt met rassen schreden dichterbij. Jij gaat zelf ook een sessie weer voor ons doen. Je zei al van, ik heb er al heel wat achter de rug. Het wordt de 6e Research at Nederland. Wat ga je doen 19 juni? Wat kunnen we van jou verwachten?
Ja, dus ik probeer iedere research ad probeer ik een andere sessie te geven. Dus ja. Ik heb wel heel wat thema's achter de rug inmiddels. Maar dit keer gaat het over feedback. Want ik denk dat daar eigenlijk de inzichten over hoe je goed feedback kunt geven, die zijn eigenlijk heel erg aan verandering onderhevig. Dus wat je merkt is dat als je op veel scholen komt, is dat iedereen toch een beetje het idee heeft van ja, eigenlijk de klassieke manier van feedback geven. Hè. Dus ik vertel als leraar, vertel ik jou als leerling hoe je het moet gaan doen. Mm-hmm. En ik probeer dan zo specifiek mogelijk te zijn. Hè, en, nou ja, al dat soort dingen, zo snel mogelijk. Maar het onderzoek blijkt eigenlijk dat niet de beste manier is om feedback te geven. Ja. Tenminste, niet voor iedere leerling of student.
Ja, en je schreef daar ook een boek over, hè? Toetsrevolutie.
Ja.
Met wie schreef je dat en wat kun je daarin terugvinden wat je ook in de sessie terug gaat horen?
Ja, nou, ik heb inderdaad Toetsrevolutie gemaakt. Dat heb ik met Dominique Sluismans dat geschreven. Maar daar vind je niet zoveel over dit specifieke onderwerp. Mm-hmm. Wat ik al zei, het zijn een beetje nieuwe inzichten. Dus ik ben nu een nieuw boek aan het maken, ook met Dominique Sluismans en met Valentina David en Blanca Wil Lopez. Mm-hmm. Formatief handelen van instrument naar ontwerp. Mm-hmm. En die nieuwe inzichten over feedback, die vind je daarin terug. Dus, en er zijn ook andere boeken. Dus je hebt Feedback in de Klas, is recent uitgekomen. Dat is een heel goed boek ook over waarin al die nieuwe inzichten ook verwerkt zijn. Dus dat zijn eigenlijk de plekken waar je er wat meer over kunt terugvinden. En eigenlijk is de oorsprong is het werk van eigenlijk een groep onderzoekers. Mm-hmm. Van Naomi Winstone en een aantal van haar collega's. Die hebben daar ook een fantastisch boek over gemaakt. Designing Effective Feedback Processes. En eigenlijk is de kerngedachte van dat boek is dat en van hun onderzoek is dat er vaak veel frustratie is bij leraren, want ik geef heel veel feedback, maar er wordt zo weinig mee gedaan.
En, is dat ook iets wat je zelf herkent vanuit jouw eigen leraarschap, hè? Docent wiskunde geweest?
Mm-hmm. Ja, zeker. Nou, kijk, wat ik eigenlijk van nature al deed, was goed kijken van, ik doe iets en wat levert het eigenlijk op? En, en soms kom je er gewoon achter dat de dingen waarvan je het denkt of geleerd hebt op je opleiding van dit is de manier waarop je het moet aanpakken. Ja, dan zie je gewoon in de praktijk dat niet het resultaat oplevert wat je ervan verwacht. Ja. Dus ik was al vrij geneigd om het toch wel anders aan te pakken. Ik ben zelf toch ook wel, heb ik als docent wiskunde, vond ik dat ik toch degene was die feedback moest geven. Ja. En dat hoort eigenlijk niet bij een gezond feedback dieet, zoals ik het zou willen noemen. Hè. Dus in een gezond feedback dieet is heel gevarieerd. Hè. Ja. Een deel daarvan is inderdaad dat je als leraar feedback geeft.
Wat zijn andere elementen die daar bij zo'n gezond feedback dieet...
Bijvoorbeeld dat je klassikale feedback geeft. Hè. Dus je laat wat voorbeelden zien. Mm-hmm. En daar heb je het over met de klas. En dan ben je niet specifiek aan individuele personen feedback aan het geven. Ja. Of je geeft feedback, je laat ze elkaar feedback geven, wat dan peer feedback heeft. Mm-hmm. En een heel belangrijke is dat je feedback aan jezelf geeft als leerling. En dat klinkt misschien een beetje als obscuur. Hè? Ja. En waarom zou dat goed moeten werken? Maar wat wij vaak vergeten is dat uiteindelijk waar we altijd naar op zoek zijn, is dat een leerling of een student zelfstandig taken kan uitvoeren. Ja. En daarbij hoort ook dat je jezelf feedback kunt geven. Dus en het is natuurlijk niet zomaar dat je een leerling aan zichzelf feedback kan laten geven. Dat vereist natuurlijk enige voorbereiding. Ja. Dus het is niet iets wat je aan het begin van een instructieproces zou doen bijvoorbeeld, maar meer richting het einde. Maar uiteindelijk is het eigenlijk altijd zo dat we van leerlingen verwachten dat ze echt dingen zelfstandig kunnen.
Ja.
En daar hoort dus ook dat jezelf feedback geven, hoort daar ook bij.
En nu heb je het veel over de feedback tussen docent en leerling, of bij de leerling bij zichzelf. Hoe zit het met feedback van leraren en leraren onder elkaar? Is dat ook een item wat daarin terugkomt?
Nee, dat komt niet in de sessie terug. Nee, maar het is natuurlijk uiteraard wel van belang dat je ook om feedback vraagt. Al denk ik dat het, in lijn met wat ik net zei, dat het vooral ook belangrijk is dat je als leraar in staat bent om jezelf feedback te geven. Ja. Dus, want regelmatig ben je toch gewoon zelfstandig aan het werk. Het is niet dat er altijd iemand bij is. Maar kijk, in sommige situaties is het heel erg lastig om jezelf feedback te geven. Ja. Omdat je jezelf niet ziet. En je hoort jezelf niet. En wat dat betreft moet je afvragen, denk ik, In hoeverre je afhankelijk moet zijn van de feedback die een andere collega je geeft. Hè. Dan kan je denk ik vrij specifieke feedback geven op een aantal dingen. Maar vaak vergeten we dat we in de les ook altijd een hele belangrijke bron van feedback aanwezig is. Namelijk de leerlingen zelf.
Ja, ja, precies.
Want die zijn degene die de les ervaren. En kijk, die kunnen sommige feedbackvragen misschien niet beantwoorden. Maar heel veel ook wel.
Ja.
Ja, dus wat ik in ieder geval altijd geneigd was om te doen, is toch vooral regelmatig te checken bij de leerlingen. Wat vond je ervan? Dat is natuurlijk één vraag. Hè, of waarmee was je geholpen? Dat is natuurlijk ook een vraag die je kan stellen.
Ja.
Maar ja, voor mij zat met name ook de feedback altijd in het goed kijken van waar zijn ze nou eigenlijk mee bezig? Dus ik heb een uitleg gegeven en dan en ze gaan dan aan de slag. Ja, en dan loop ik rond en dan kijk ik van wat gebeurt er nou in die schriften eigenlijk? Want daar heb je dan eigenlijk ook al feedback voor jezelf over hoe de instructie is verlopen of hoe de les aan het verlopen is.
Nou, heel herkenbaar, ook vanuit mijn eigen klassenpraktijk. En nou schreef je ook in jouw sessievoorstel nieuwste wetenschappelijke inzichten over feedback en hoe je met minder werk meer resultaat kunt behalen. En vooral dat minder werk meer resultaat, dat spreekt natuurlijk iedere leraar, iedere docent aan. Waar zit hem dat in? Dat het minder werk zou zijn en dat het meer resultaat op zou leveren?
Nou, omdat in die klassieke opvatting die veel leraren hebben, hè, van ik ben degene die feedback geeft en ik zeg je heel precies wat er verbeterd moet worden.
Mm-hmm.
En die opvatting die zie je eigenlijk overal, hè, van primair onderwijs tot hoger onderwijs terugkomen. En een van de dingen die we weten uit hoger onderwijs bijvoorbeeld, is als jij als docent doet, dan leidt dat tot hele tevreden studenten. Het is heel goed voor je studententevredenheid. Al deze docent vertelt mij precies wat ik moet aanpassen. Ik pas het aan en daarna heb ik het gehaald. Maar ja, dat is niet per se waar goed onderwijs over gaat. Kijk, want als ik in mijn lessen bijvoorbeeld dan feedback gaf, op een hele specifieke manier en snel. Hè, dan, bijvoorbeeld, ze waren grafiek aan het maken. Nou, als je een aantal dingen ontbreekt, zeg je, let eens even op dit. Ik moet even namen bij de assen enzovoorts. Dat punt is niet goed getekend. Daarna hadden ze dan een perfecte grafiek. En dan, eind goed, al goed, zou je denken. Maar onderwijs is niet een onderneming waarbij je bezig bent met perfecte producten afleveren. Nee. Het gaat niet over dat er perfecte grafieken afgeleverd worden en perfecte leesverslagen en perfecte presentaties enzovoort. Maar waar het om gaat, is dat die persoon beter wordt in het maken van een grafiek.
Ja.
En dan werkt het natuurlijk niet als ik voorzeg, dit is wat er allemaal veranderd moet worden.
Ja.
Maar ik zal eigenlijk meer ze weer tot reflectie moeten aanmoedigen.
Ja.
Kijk, en het nadeel daarvan is dat dat niet automatisch leidt tot een betere grafiek. Dus daarom kan ik als docent dan denken, ja, zie je, het werkt eigenlijk niet zo goed.
Mm-hmm.
Maar we weten uit onderzoek dat het voor de lange termijn beter is.
Ja.
Door vragen te stellen. Hè, bijvoorbeeld van, heb je alles, zitten alle elementen in die grafiek? Nou, dan worden ze meer gedwongen om na te denken. Misschien komen ze dan niet achter alles.
Nee.
Maar op de lange termijn hebben ze daar voordeel van. En dan doe je dus in feite minder.
Ja.
Je doet minder, maar het levert meer resultaat op voor de lange termijn.
Minder gericht op het product en meer gericht op het leerproces eigenlijk, zoals je dat zegt.
Ja, nou, het gaat veel meer over de vorming van mensen. En ik maak vaak een vergelijking met als ik een boek schrijf, dan heb ik tekstredactie, want ik schrijf niet perfect. Hè, dus ik heb altijd een tekstredacteur, die gaat altijd door mijn tekst heen.
Mm.
En die past alles aan. En dan doe ik alleen maar, het is zoveel. Dan doe ik accept all changes. En dan is alles is verbeterd.
Ja.
Nou, en dan heb ik een perfect boek. Maar daar gaat het dan ook om. Want ik wil een perfect boek hebben.
Ja.
Hè? Ik wil een goed boek hebben wat mensen zonder taalfout. Maar in dat hele proces ben ik niet een betere schrijver geworden.
Nee, nee, nee.
En als hij van mij een betere schrijver wil maken, zal hij zijn feedback heel anders moeten geven.
Ja.
Maar dat is niet de onderneming waar we dan mee bezig zijn. Maar op school zijn we natuurlijk altijd bezig met het vormen van mensen die uiteindelijk zelfstandig taken moeten kunnen uitvoeren.
Ja.
En bepaalde vaardigheden moeten kunnen uitoefenen. Ja, dat vereist in het onderwijsproces gewoon een andere vorm van feedback.
Ja. Nou, en daarbij kunnen we onderzoek ontzettend goed gebruiken voor hoe we dat kunnen doen. Volgende week praat ik daar ook verder met Inge de Wolf over in de tweede aflevering. Als ik Inge de Wolf volgende week aan deze tafel heb, René, wat zou jij haar graag willen vragen of willen meegeven in die tweede aflevering?
Nou, ik zou van Inge de Wolf heel graag willen weten dat als we nu we die 8,5 miljard beschikbaar hebben, wat is dan haar wat zou haar pleidooi zijn voor hoe scholen dat op de allerbeste manier kunnen inzetten.
Nou, en dan ook vanuit die onderzoekskant natuurlijk, want Inge heeft dat zo'n beetje als middelneem, om het zo maar te zeggen. Dus gaan we dat ook volgende week mooi aan haar vragen. Dankjewel René, dat jij te gast wilde zijn in onze eerste aflevering. Of deze podcast ook de formatietafel gaat bereiken met die ideeën die je hebt aangereikt. Dat moeten we even gaan kijken de komende tijd. In de volgende aflevering is dus Inge de Wolf te gast. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. En mocht je je online ticket voor de zaterdag 19 juni Research at Nederland nog niet binnen hebben, kijk dan snel op www.researchat.eu en schaf je ticket zo snel mogelijk aan. Bedankt voor het luisteren. En René, dank dat jij onze eerste gast wilde zijn.